Hallo allemaal en welkom bij Female Boss. Female Boss is er om vrouwen te inspireren en te motiveren. Van innovatieve studentes tot succesvolle social influencers. En van visionairs en leiders tot goeroes uit het bedrijfsleven. Sterke vrouwen die op hun manier het verschil maken, worden in deze show in de spotlight gezet. Rikst Herklot zet zich al jaren in voor meer gendergelijkheid in de zakenwereld. Toen ze haar carrière als recruitment consultant begon, liep ze daar al snel tegen vooroordelen aan. Over gender, leeftijd en andere biases. Daarna besloot ze voorvechter te worden voor vrouwen en ondernemen. Als directeur bij The Next Women verbond ze vrouwelijke ondernemers met investeerders. En zorgde ervoor dat de organisatie een serieuze speler in de women empowerment space in Nederland en daarbuiten werd. Rik zet nu haar skills en expertise in als managing director voor Una Collective, een agency die bedrijven helpt om meer diverse en inclusieve teams te bouwen. Want volgens haar is dat voor bedrijven namelijk een must-have en geen nice-to-have. In dit interview leer je van Rikst hoe je als vrouw beter kunt netwerken, welke veranderingen er in het bedrijfsleven nodig zijn om diverser en inclusiever te zijn, en hoe wij daar zelf als vrouwen aan kunnen bijdragen. Luister dus weer snel mee voor een goede dosis inspiratie en motivatie. Welkom Rikst, superleuk dat je er bent.
Dankjewel, dank voor de uitnodiging.
Wie was vroeger een rolmodel voor jou?
Ja, je had de vraag inderdaad al even met me gedeeld. En ik vind hem lastig, want als ik er bewust over nadenk, dan had ik vroeger niet per se rolmodellen. Maar ik heb wel, ik denk uiteindelijk heeft mijn moeder een hele grote invloed op mij gehad en op mijn leven. Mijn moeder die werkte fulltime. En daarmee eigenlijk ook mijn vader een invloed gehad. Ook hij werkte fulltime, dus beide ouders werkten fulltime. En wij zaten bij een heel lief gastgezin waar we echt een onderdeel van de familie waren. Dus,
wat goed.
Ja, maar voor mij heeft dat heel erg de basis gelegd voor, ja, het is gewoon allemaal mogelijk, weet je. En als je daar met elkaar goede afspraken over maakt en de juiste hulpmiddelen ook weet te vinden, uiteindelijk ook daar wel de middelen toe hebt. Maar voor mij was fulltime werken of is fulltime werken eigenlijk altijd de standaard geweest.
Ja.
En ik ben echt pas later tijdens mijn studie met vriendinnen in gesprek gekomen die zeiden, waarom zou je fulltime gaan werken? Of dat ik mijn eerste echte baan kreeg en dat ik daar echt moest onderhandelen omdat het budget beperkt was, dat ik daar wel fulltime kon starten. En
oh,
dat vriendinnen van mij zeiden van, oh, maar wat super relaxed, dan ga je tot 3 dagen werken of dan ga je tot 4 dagen werken. En dat ik zei, ja, maar ik werk 5 dagen, want ik wil dingen doen en dingen bereiken. Maar nu ben ik er ook wel weer mee bezig de laatste tijd. Van ja, is 5 dagen werken nou altijd de oplossing? Hè? Is dat nou de cultuur die we ook in stand moeten willen houden? Dus dat is nog weer een vraagstuk. Maar als ik vanuit vroeger inderdaad kijk. Nou, mijn oma die heeft zich op 50-jarige leeftijd nog om laten scholen tot schoonheidsspecialist.
Wauw.
En dat de laatste 31 jaar van haar leven gedaan. En,
bijzonder. Vooral in die tijd.
Ja, het moment dat zij overleed was vrij onverwacht. Na een kort ziekbed in het ziekenhuis. En ze had gewoon nog afspraken in de agenda staan. Want ze was nog steeds aan het werk.
Wauw.
81-jarige leeftijd op dat moment.
Wauw, ja. Amazing. Goeie genen ook.
Ja, nou dat hopen we dan maar.
Ja. Ja, dus jij had echt een bepaalde. Ja, wat normaal was voor jou in het gezin was gewoon fulltime werken en parttime werken. Dat kwam eigenlijk pas later überhaupt als definitie, zeg maar, naar voren of als optie naar voren.
Nou ja, vooral in de zin dat het zo gemeen goed was. Weet je, ik had wel vriendinnetjes die wel thuisblijfmoeders hadden. En daar gingen gesprekken ook wel eens over, want ik was dan zielig, want mijn ouders waren er nooit. Terwijl die gastmoeder, nou, dat is echt een tweede moeder.
Ja.
En die was er wel altijd, dus het was niet alsof we alleen waren. Maar het feit dat het zo'n gemeen goed in Nederland is, dat je eigenlijk de uitzondering bent om fulltime te werken, dat was inderdaad pas later dat ik me dat realiseerde van, oh, dit is eigenlijk best wel bijzonder hoe we dan zijn opgegroeid. Ja.
Ja, want hoe sterk denk je dat dat ook de keuze beïnvloedt? Dus die mening van buitenaf van, maar ja, die kinderen zijn dan zielig.
Nou ja, ik denk dat je eigen ervaring heeft heel veel invloed. Hè? Als je het, of als het goed is geweest, dan wil je het dus ook zo doen. Of het is heel verschrikkelijk voor je geweest, of gewoon niet zo heel positief. En dan wil je het juist heel erg graag anders doen. En als het gewoon wel oké is, dan zie je dat het zich wel redelijk makkelijk kopieert. Maar goed, ik denk, en ook op basis van de documentaire die laatst is verschenen, van Lisbeth Staats en het boek van Sophie Gol. En waarom de Nederlandse cultuur zo ingericht is op vrouwen die part-time werken. Ja, het heeft zeker een invloed, denk ik. En niet zozeer alleen de mening van buitenaf, maar ook gewoon hoe ons stelsel is ingericht. Dat het echt makkelijker is. Ik heb nu vrienden, ik ben 31, die aan kinderen gaan beginnen. Ja, en daar is het gewoon goedkoper om een ouder een dag minder te laten werken dan een extra dag kinderopvang te betalen. Terwijl, ja, en dan kijk je vaak, dan zie je toch dat...
Wie verdient het meest?
Wie verdient het meest? En vaak is dat de man, want vaak is de man toch, nou ja, überhaupt de loonkloof. Maar daarnaast is de man vaak ook wel wat ouder. Die heeft al wat meer ervaring, zit dus wat hoger op de ladder, dus heeft een beter salaris. Ja, en dan is het heel makkelijk om te zeggen, als vrouw zijnde, dan ben jij degene die maar inlevert, want dan raken we minder kwijt. Maar wat wij als vrouwen heel vaak dan niet realiseren is, we gaan niet ons pensioen doorrekenen. Of daar maken we niet een potje samen voor aan. Dat we zeggen, oké, weet je, ik pak dan 1 dag extra zorg, maar dan stort jij iedere maand €80 in mijn pensioenpotje.
Ja.
Of andere zaken. Dus ja, buitenaf heeft zeker invloed erop, maar... Ik denk oprecht dat de blikken op het schoolplein zijn een factor. Maar ik zou niet durven zeggen dat het een beslissende factor is. Ik denk veel meer inderdaad hoe gewoon bepaalde grotere verwachtingen zijn ingericht. En toch ook wel hoe mannen er dan naar kijken. Hè, die dus ook vinden, mijn partner komt ook uit een wat meer klassieker huishouden. Dus de moeder was daar altijd thuis. En het is dat ik daar heel erg een uitgesproken andere mening over heb. Maar als ik dat niet zou hebben, dan zou hij het prima vinden. Want ja, dat was ook goed. En dat ligt eigenlijk een beetje in zijn lijn der verwachting.
Ja. Kijk, en het is ergens mooi dat het goed is. En dat mensen elkaar daarin de ruimte geven. Alleen wat je zegt. De berekening wordt ook vaak gemaakt natuurlijk van, oké, maar als je als vrouw dus gaat werken, dan weegt dat salaris van die vrouw eigenlijk niet op tegen die kinderopvang. Terwijl je niet kijkt naar de uitsplitsing van de kosten van de kinderopvang naar misschien draagkracht of in ieder geval naar 2 salarissen. Ja, dat ik denk dat dat ook een ding is wat meeweegt. Maar inderdaad, wat je zegt, het systeem, ja, hoe wij het hebben ingericht in de samenleving, dat wel heel belangrijk is in die keuze. Ja.
Absoluut, ja. En wat je zegt, maar ook het kijken naar de toekomst. Want ondanks dat, volgens mij verschillende cijfers, maar 1/3 tot de helft van de relaties strandt, gaan we nog steeds dit soort situaties in met de hoop op the happily ever after. En willen we het er vooral niet over hebben. En vooral niet over het scenario, wat als het misgaat. Want ja, als je daar al over nadenkt, dan sta je eigenlijk al met 1 been buiten de deur. Terwijl uiteindelijk, jij bent zometeen de pineut. Dus je moet je wel hard maken. Ook al is dat heel ongemakkelijk. Ik vind dat ook met mijn partner. Het zijn niet de meest gezellige gesprekken, absoluut niet. En je kan heel makkelijk denken van, laat dan maar zitten, want het is vrijdagavond en we zitten eindelijk op de bank en
ja.
Nu even niet. Maar ja, voor je het weet, heb je 2 kinderen en heb je het er nooit over gehad. Wij hebben nu een gesprek over wel of niet kinderen. Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar ik heb wel gezegd, voor mij is een gespreksonderwerp, wat doen we met de achternaam?
Ja.
En hij zegt, mijn achternaam. Ik zeg, hoezo? Ik zeg, jij hebt misschien, laten we even het ruim nemen. Jij hebt 3 minuten werk eraan.
Ja.
En dan ben ik 9 maanden, ben ik de pineut.
Ja.
Ik zet het kind op de wereld. Hoezo niet mijn achternaam? Ik zeg niet, per definitie niet jouw achternaam, maar...
Je wilt dat beide opties open zijn.
Ik wil dat het inderdaad een gesprek is. Dat we daar een weloverwogen keuze in maken. In plaats van dat het vanuit een systeem uit 1800 zoveel jouw achternaam moet zijn.
Ja, ja. Heel herkenbaar. Ja, en leuk ook dat jullie die gesprekken onderling met elkaar hebben.
Ja.
Ja, en wat je zegt, ik denk, zijn niet de meest romantische gesprekken, maar in ieder geval ook over dat, hè, van wat als we ooit uit elkaar gaan, maar wel de realistisch, wat jij net al zei, de cijfers liegen er niet om. En het is gewoon een hele grote kans dat dit wel zo gaat gebeuren. Dus ja, wel goed om daar nu al rekening mee te houden.
Ja, en zelfs als het niet gebeurt, hè, als er... Ja, godverhoed, zomaar iets zou gebeuren met je partner en je staat er alleen voor.
Ja.
En jij hebt al 10 jaar niet gewerkt en je hebt geen spaarpotje en hij blijkt in de schulden te zitten of zij, hè, laten we er inclusieve relaties.
Ja.
Maar ja, ja, dan sta je er ook maar bij. Dus die controle zo makkelijk afgeven op het moment dat je samen in een relatie zit en dat je het dus aan de ander overlaat om daar keuzes in te maken en daar een soort van de drijvende kracht in te zijn. Dat komt echt uit een luxe voort die wij ons in Nederland denken te kunnen veroorloven. Maar eigenlijk kunnen we dat ook niet. En in heel veel andere landen gebeurt dat niet eens. Omdat iedereen daar zo... Daar is de noodzaak om geld te verdienen en zelf voor je geld te zorgen zoveel groter nog.
Ja, mooie discussies die jullie hebben. En... Jij maakt je niet alleen in je privéleven hard voor de vrouwenzaak, maar ook in jouw carrière. Jij was tot vorig jaar directeur bij The Next Women. Dit is een internationaal ondernemingsnetwerk voor ambitieuze vrouwen. En dat zich hard maakt voor gendergelijkheid bij zaken doen. Waarom bestaat dit netwerk?
Dit netwerk is al bijna een decennium geleden al opgericht door Simone Brummelhuis. En Simone is ervaren zakenvrouw. Een van de medeoprichters van het platform Eens geweest. En heeft eigenlijk heel erg vanuit die positie als ondernemer zelf de behoefte gezien voor, ja, om het simpel te zeggen, een old boys netwerk voor vrouwen. Dus een plek waar vrouwen elkaar treffen, inspiratie kunnen delen, advies kunnen inwinnen, kennis kunnen ophalen, een stukje financiering kunnen krijgen. Dus echt vanuit dat gedachtegoed, zo van ja, als mannen dat zo voor elkaar kunnen doen. Waarom doen we dat als vrouwen dan eigenlijk ook niet meer?
Ja.
En ja, uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk dat zo'n club misschien niet meer bestaat, maar dat het meer een nice to have is in plaats van een must have die het nu, de functie die het nu nog heeft.
Want waarom is het nu een must have?
Ja, omdat dus heel veel, je ziet in de laatste 2-3 jaar misschien al iets meer, sowieso heel veel meer van dit soort clubs ontstaan. The Next Women is zeker in Nederland wel een van de oudste. Veel meer vrouwen die erkennen en de behoefte voelen om ook met elkaar te verbinden. Nou, ik denk als je wat naar de oudere generatie kijkt, die hebben het toch vaak op een iets masculinere manier nog gedaan. Maar ook daarvan beginnen sommigen in te zien van hey, het is toch wel eens verfrissend om met vrouwen onderling van gedachten te wisselen. Hè, ik ben zeker geen voorstander voor SEC, gendergerelateerde netwerken. Maar het heeft wel echt een toegevoegde waarde om vanuit een soort zelfde startpunt met elkaar de dingen te bespreken. Er zijn toch zaken die je van elkaar sneller begrijpt, omdat je elkaars leefwereld beter begrijpt dan als je met alleen maar kerels in een zaal zit.
Ja.
Ja, en daarnaast, het is ook op allerlei fronten bewezen, ervaren vrouwen en vrouwen in allerlei functies, maar ook vrouwelijke ondernemers, meer moeite om inderdaad de juiste de kennis te vinden, omdat ze niet het mentorschap krijgen wat ze nodig hebben, of omdat ze gewoon niet weten bij welke portalen ze terecht kunnen. Financiering is een enorm heikel punt. Ja, en dan uiteindelijk ook nog die inspiratie, waarbij het dan het gezelligheids-theekransjesniveau overstijgt. Ja, dat is nog niet heel ruim te vinden. Wordt steeds meer, gelukkig. Maar ook daar, je hoort het een beetje, en dat vind ik wel grappig als ik mezelf dan hoor. Er zit ook zo'n oordeel, en dat hebben we als vrouwen ook heel erg naar elkaar en ook naar dit soort initiatieven toe. Hè, van ja, wat is er nou mis met een theekransje? En kan een theekransje nou ook niet heel inhoudelijk interessant zijn? Maar dat is wel iets wat ik veel terugkreeg van mensen die dan uiteindelijk bij ons lid werden. Van ja, eigenlijk heb ik niks met vrouwenclubs. Dat was een beetje de gemene deler.
Ja.
Ik heb eigenlijk niks met vrouwenclubs en jullie zijn wel voor alleen maar vrouwen, maar zo zakelijk weer dat het dus niet het theekransjesgevoel heeft.
Ja. Ja. Ja, precies. En waarom is het zo dat vrouwen minder goed zijn in netwerken, misschien van nature?
Nou ja, wat daar over geschreven is, is onder andere dat vrouwen die hebben heel erg de behoefte om op persoonlijk niveau met elkaar te verbinden. Dus ik kijk niet zozeer naar het grotere plaatje of het feit dat jij überhaupt een vrouw bent en dat dat sowieso betekent dat ik voor jou in de bres spring. Nee, ik wil weten of ik jou aardig vind en of ik jou mag. En als dat zo is, dan wil ik wel wat voor je gaan doen. Maar daar komt dan een beetje de crux. Vervolgens vinden vrouwen het ontzettend ingewikkeld om persoonlijke relaties zakelijk in te zetten.
Ja.
Dus waar we in eerste instantie die persoonlijke klik zoeken, vinden we het vervolgens dan heel lastig om dat op te zetten naar iets zakelijks. Ja, en dat is wel een beetje, daar zit wel de crux. Want mannen die hoeven überhaupt dan niet zo heel erg snel persoonlijk helemaal te levelen. Dat gaat echt wel wat meer op het niveau, nou, jij bent een man, ik ben een man, jij vraagt mij wat. Als ik denk dat ik je kan helpen, waarom niet?
Ja, heel simpel gedacht.
Ja, en vervolgens ook niet mannen die springen juist wel door het vuur voor mensen die ze kennen. Hè? Dus die zijn heel erg vanuit het principe, ja, ik ben sneller geneigd om voor jou te rennen als ik jou ken. Dan als jij een vreemde bent. Weet je, als je een vreemde bent en jij doet een verzoek en dat kost me niet zoveel moeite, dan wil ik dat best prima doen. Maar als ik jou ken, weet je, dan ga ik zelf de boer op en dan probeer ik die deuren echt voor je open te trekken. En ja, vrouwen die neigen ernaar om dat dus niet te doen, want die willen dan het zakelijke en het persoonlijke niet met elkaar laten verenigen. Terwijl, ja, dat is juist nodig. En ik merk het ook hoor. Weet je, ik bedoel, uiteindelijk, ook in mijn functie, de mensen die ik persoonlijk beter kende, ja, daar dacht ik dan ook net wat vaker aan. Weet je, als ik dan een mogelijke kans voorbij zag komen of zo. Hè, dat zijn de mensen waarvan je denkt, oh, die zal ik dit eens even taggen of die zal ik dit eens even doorsturen.
Ja.
Ja, en dat is uiteindelijk wel de kern van het Old Boys netwerk en hoe dat dan dus werkt. Ja.
Ja. En wat zouden we daarin beter kunnen doen? Want ik denk dat het erg herkenbaar is of dat er nog een gevoel zit van als vrouw, ja, maar dan wil ik ook iets terug kunnen doen en ik weet nu nog niet wat dat is, die wederkerigheid.
Ja.
Wat kunnen vrouwen daaraan doen?
Ja, ik geloof daarin echt wel, en dan worden we al wat zweveriger, maar in what goes around comes around. Dus als jij iets vraagt aan een ander, en ik doe dat ondertussen met regelmaat, ja, het is niet per se dat ik verwacht dat daar volgende week een retourvraag ligt. Maar goed, als iemand over 2 jaar mij weer nodig heeft, ja, tuurlijk. Dus veel minder daar ook in dat directe uitwisselen belangrijk vinden. Van, oh ja, maar dan sta ik in de schuld. Of, oh, ik kan niks terugdoen. Of, oh, wat heb ik nou voor waarde te leveren? Nee, als mensen naar jou toekomen en jou iets vragen, dan geloven zij in ieder geval al dat jij iets te bieden hebt. Ja, en het is natuurlijk altijd mooi om uiteindelijk wel wat terug voor elkaar te kunnen doen. Of het zij op eenzelfde manier, of door inderdaad een keertje de koffie te betalen of met elkaar te gaan lunchen. Maar zie het ook veel meer in het grotere geheel van elkaar als geheel vooruit helpen. In plaats van altijd maar zo op dat persoonlijke niveau te zitten.
Ja.
Daar ligt echt winst voor vrouwen in het algemeen.
Ja, dus vrouwen als geheel.
Ja, dus veel meer te zien van, nou ja, wat mannen doen, hè. Van, nou ja, wat ik zei, jij een man, ik een man, wij mannen. En dus wij gaan wel voor elkaar het regelen.
Ja.
Als wij als vrouwen daartoe in staat zouden zijn om in plaats van eerst te kijken van, hè, mag ik jou en wil ik dit voor jou doen? Nee, jij bent, ja, en daar krijg ik altijd wel een beetje de kriebels van, maar hey, you're my sister, jij bent een vrouw, ik ben dus ook, ik ben een vrouw. En ik ga jou gewoon vooruit helpen. In plaats van te denken van, nou, wat is dan mijn persoonlijke gewin erbij?
Yeah.
Ja, je bent een keertje niet zo aardig geweest. Of, oh, je gaat met die om en die mag ik eigenlijk niet.
Ja, veel meer zien als sisterhood en gewoon elkaar verder helpen. Omdat dat uiteindelijk iedereen verbetert.
Ja, en het grotere plaatje dus zien. Weet je, we hebben nog echt zoveel stappen te zetten met elkaar. En niet alleen als vrouwen en niet alleen als witte vrouwen, maar eigenlijk iedereen die niet een witte heteroseksuele, volledig fysiek en mentaal able persoon is. Iedereen die daar buiten valt. We hebben met elkaar zoveel nog te winnen. En als we daarin ons veel meer meten te verenigen. Hè, de witte heteroseksuele man is ook maar een minderheid. Denkt overigens vaker de meerderheid zijn. Maar dat is omdat ze een wereld hebben gecreëerd waarin zij zichtbaar voor zichzelf altijd de meerderheid zijn.
Ja.
Maar dat zijn ze helemaal niet.
Nee, dus dat gevoel eigenlijk creëren. En dus ook wat ik jou hoor zeggen, een beetje denken in overvloed. In kansen. En als je elkaar dus wat gunt, dat je daarmee elkaar verder helpt. En niet dat je concurrenten bent voor elkaar of een soort negatieve vibe eromheen hebt hangen.
Nou, heel mooi wat je zegt, hè? Die overvloed. Hè? Er is meer dan genoeg. Ik zie te vaak dat vrouwen vanuit schaarste denken. En ik heb net mijn eigen stukje veroverd. Hoezo moet ik dat nou met jou gaan delen? Terwijl, als ik het met je deel, dan wordt dat stukje ook weer groter.
Ja, precies. En hoe denk je dat dit vrouwen belemmert in hun carrière? Dus dat ze hier niet zo op gericht zijn. Niet zo bezig met netwerken en hun eigen positie. En eventueel anderen verder helpen.
Nou ja, op allerlei fronten. Als je het hebt over die schaarste, dan zie je dat wel echt dat de vrouwen die, en niet iedereen, we praten hier een beetje gesegregeerd, maar vrouwen die in topposities zitten, die vervolgens niet de hand naar beneden reiken, omdat die denken, yes, weet je, ik zit er eindelijk. En ik heb er zo hard voor moeten werken en ik heb er zo voor gevochten. Hè, en daar dan dus de rancunes een beetje naar de andere vrouw, niet naar de mannen hebben, die het zo hard die ervoor gezorgd hebben dat je zo hard hebt moeten vechten, maar naar die andere vrouwen toe. Dus van ja, weet je, vecht jij maar net zo hard, want ik heb het ook gedaan en uiteindelijk ben ik er gekomen. Dus we leggen de schuldvraag, vind ik te vaak, bij elkaar. Ik heb daar ooit een mooi stukje tekst over gelezen van, hè, we zijn als vrouwen net zo streng voor onze dochters als voor onszelf. En zo lief voor onze zonen als voor onze partners. Terwijl we het eigenlijk zouden moeten omdraaien. We zouden zo lief moeten zijn voor onze dochters als alle liefde die we zelf gemist hebben. En we zouden zo streng moeten zijn voor onze zonen zoals we ook voor onze partners zouden moeten zijn. Om uiteindelijk een betere wereld te bouwen.
Wauw, mooi. Die ken ik nog niet.
Ja. En als je dan kijkt, hè, verder in die hele netwerkcomponent. Ja, kijk, ik denk dat. En dat is inmiddels, als je een beetje in mijn werkveld begeeft rondom diversiteit en inclusie, dan zijn dat bijna wel uitgemolken thema's. Maar bij vrouwen, ja, wij denken dat als we maar hard genoeg werken, en dat is ons natuurlijk ook van jongs af aan verteld, hè, van braaf meisje zijn, goed meisje zijn, hè, goede cijfers halen. En als je met die mentaliteit de wereld ingaat, dan ga je het niet redden. Want je gaat het niet redden in zo'n ecosysteem wat op zo'n old boys netwerk draait. Wat dus heel erg draait om wie kent wie. En hè, wie kan waar de deur voor je openen. En jij denkt alleen maar van nee, hè, hoofd naar beneden en gewoon keihard werken. Want als mijn kwaliteit spreekt, dan krijg ik een 10 op mijn rapport en dan komt het allemaal goed.
Ja.
Ja, weet je, dat werkt op school. Maar zo zit de zakenwereld niet in elkaar. De zakenwereld, die leunt op, ja, wie ken je? En wie wil voor jou in de bres springen? En wie wil jou mee naar boven trekken?
Ja, dit was ook een vraag inderdaad. Van, is dat alleen een innerlijke strijd vanuit vrouwen dat wij daarin moeten verbeteren? Of zit er ook iets fout in het systeem? Een beetje fix the women versus fix the system.
Ja, ik denk, en dat vind ik een enorm interessant vraagstuk. Daar hebben we ons bij The Next Women ook in de laatste jaren heel erg mee bezig gehouden. Door een programma te ontwikkelen met de Nederlandse banken. Die juist ook beide kanten aansprak. Van hé, ja, de bankier heeft een aanname naar zo'n ondernemer toe met, oh ja, mevrouw heeft een hobby.
Wauw.
Maar ook de vrouw heeft een aanname naar die bankier toe van, hé, die gaat me toch niet helpen. En waarom helpt die niet? Nou ja, omdat een vrouw heel vaak op het verkeerde moment met een bank gaat praten. Want wij denken, geld lenen is slecht. En dat doen we niet, tenzij het echt nodig is. Maar ja, als jij met een bank gaat praten als het echt nodig is, ja, dan zegt zo'n bank, sorry mevrouw, maar die cijfers, dat is wel een heel hoog risicootje, dat gaan we even niet doen. Ja. En dat versterkte elkaar dus ook. En dat is hier ook, ja, weet je, het systeem zit op een bepaalde manier in elkaar, zit vanuit die old boys netwerkkern in elkaar. Daar moet verandering in komen, dus er moet meer naar, hè, die bias moet eruit, veel minder kijken naar, ik neem je aan omdat ik jou wel mag, hè, ik neem je aan omdat je binnen de cultuur past. En veel meer inderdaad van, nou, hè, wat zijn de skills die iemand meebrengt? Wat zijn de capaciteiten die iemand heeft? Zeker. En aan de andere kant, ja, kan je als vrouw ook leren het spelletje slimmer te spelen. Maar wat ik daar als advies in mee wil geven is, als het jou lukt om dat te doen, dus jij bent inderdaad diegene die er doorheen gebroken is, vergeet dan niet je voorbeeldrol, waarom je daar bent. En natuurlijk ben je er ook voor jezelf. Natuurlijk heb je er zelf keihard voor geknokt, maar ja, je hebt op dat moment een voorbeeldfunctie en je hebt wat mij betreft de verantwoordelijkheid om dus, als je bovenaan die ladder staat, naar beneden te buigen en de hand toe te reiken en de volgende naar boven te trekken.
Ja.
In plaats van dat we het allemaal de verantwoordelijkheid van het individu vinden, van onszelf vinden, om dat iedereen die strijd moet voeren. Want ik kan je vertellen, die mannen voeren niet zo'n strijd.
Nee.
En niet zeggen dat die er allemaal zo van het een op het andere moment zitten. Die moeten zich natuurlijk ook omhoog werken. Daar gaat het niet om. Maar wel op een hele andere manier. En op een hele andere intensiteitsmanier. En in een heel andere sociaal klimaat.
Ja. Ja, en je bent nu managing director bij Una Collective.
Ja.
Wat is het doel van deze agency?
Ja, met Una Collective zijn we een data-gedreven consultancy. Wat inhoudt dat we data, cijfers en advies combineren om organisaties meer diverser, inclusiever en equitable te maken. Dus hoe kan een bedrijf meer divers talent aantrekken, maar vervolgens ook behouden? En dat is waar die inclusiviteit om de hoek komt kijken. En ervoor zorgen dat binnen de huidige structuren de ontwikkeling op een gelijk niveau gaat. Dus waar we net een beetje aan haakten met die, dat Old Boys netwerk iets minder invloed heeft, maar dat je echt op basis van toegevoegde waardes je ontwikkelt binnen zo'n organisatie.
Ja, en als jullie aan de slag gaan met een bedrijf, dan werken jullie volgens 3 fases. Awareness, activatie en accountability. Kun je vertellen wat die fases inhouden?
Zeker. Ja, dus inderdaad de 3 A's.
Ja.
Kwam mooi uit. Nee, in de awareness fase, dat is de eerste fase. Dat is een fase waar bedrijven vaak zelf al een eerste stap in hebben gezet. Hè, voordat ze bij ons terechtkomen. Want als ze zich nog van niks bewust zijn, dan gaan ze zeker geen geld uitgeven aan deze thematiek. Dus het eerste zaadje is al wel geplant. Maar wat wij vervolgens doen, is dat we door middel van een assessment de huidige status van het bedrijf in kaart brengen. En dat doen we op zowel harde data, dus hoeveel vrouwen lopen er rond in je bedrijf, hoeveel mannen, hoeveel mensen die zich mogelijk al buiten deze 2 genders identificeren. Wat zijn de leeftijdscategorieën en hoe is die verdeling daarvan? Wat zijn de etnische achtergronden, seksuele voorkeur? Nou, dat zijn natuurlijk persoonlijk identificeerbare informatiepunten. Die mag je niet zomaar opvragen. Nou, waarom mag dat wel? Of waarom kunnen wij dat wel doen? Het is ten alle tijde vrijwillig, dus als je een antwoord niet wil geven, dan kan je hem overslaan. We hebben daarnaast een technologie ontwikkeld die op een blackbox manier werkt. Dus alle data wordt in de blackbox verzameld. Wij kunnen daar niet zomaar in, de werkgever kan daar totaal niet in. En jij kan daar op een beperkte manier nog maar bij, waardoor de beveiliging bijna volledig is. Hè. Er zit altijd een kleine foutmarge in. En vervolgens wordt het vanuit daar ook verder geanonimiseerd. Dus wij krijgen ook alleen maar de zoveel procent van de vrouwen zegt dit. Zoveel procent van de mannen zegt dit. Dus wij zien ook niet wat vrouw X heeft geantwoord of vrouw Y. Waarom is dat relevant? Nou ja, omdat je daarmee dus inderdaad echt een nulmeting kan maken. Nou is het zo dat mochten er minder dan 5 datapunten zijn, dan verwerken we de data niet, want dan is die anonimiteit niet meer te garanderen.
Mm.
En wij zijn uiteindelijk natuurlijk een onafhankelijke partij. Dus wij zitten los, wij worden wel door de werkgever ingehuurd, maar wij hebben niet een belang naar de werkgever toe. Hè, ons belang is eigenlijk vooral om aan te tonen hoe het nou werkelijk is. Want daarmee kunnen wij naar die activatie toe weer een upsell doen.
Ja.
Dus we hebben de harde data en daarnaast de wat zachtere data die zich meer richt op de ervaring van de werknemer. Maar ook aan de leiderschapskant. Hè. Dus hoe staat het managementteam er nu in? Wat hebben ze al geprobeerd? Welke stappen hebben ze wel al willen zetten? Of waar zijn ze over na aan het denken? En daarmee dus een volledig plaatje te kunnen schetsen van, nou jongens, dit is op dit moment de situatie. Jullie hebben bepaalde doelen hierop gesteld, korte termijn doelen, lange termijn doelen. Nou, dit is ons advies om daar in ieder geval de eerste stappen op te zetten. Nou, dan kan je overgaan in die activatie, dat is de consultancyfase. Dus daarmee kijken we dan echt naar, oké, hoe gaan we de organisatie nu zo inrichten dat we en wat eerste quick wins kunnen halen. Dus bijvoorbeeld op aannamebeleid. De biases uit de vacaturetekst te halen, een scan van de website, hè. Staat daar iets op over je team, over je missie, je visie? Ben je meer dan alleen maar je product of je dienst? Waar zoek je je mensen? Hè? Doe je dat altijd in jezelfde LinkedIn-campagne of ben je actief op zoek naar ander talent? Maar ook beleidsstukken, hè? Wat voor beleid heb je op diversiteit? Wat zijn je waardes? Wat vind je belangrijk? daar stellen we in de organisatie een diversity council voor op. Dat zijn de mensen die uiteindelijk ook, nadat wij weg zijn, het werk moeten doorzetten. Hè? Dat we niet na 6 maanden een PowerPoint-presentatie afleveren die in een laadje verdwijnt en niemand weet meer wat we gedaan hebben. En dan uiteindelijk is de voorwaarde dus, als je met ons in die activatie gaat, dat je uiteindelijk ook voor die accountability tekent. En dat betekent dat we nadat we die activatiefase hebben afgerond, dat we nog 12 maanden, ja, dat je aan ons vastzit. Wat zoveel inhoudt dat we nog 2 tot 4 keer, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, een meetmoment bij je doen om te checken of we op de goede weg zijn. Of als dat niet zo is, om te achterhalen waar dat dan aan zit. We checken dan ook bij die Diversity Council in. En daar zijn we dan ook een sparringspartner nog van. En we checken 2 keer per jaar dan bij een schaduw squad in. Wat zoveel inhoudt, dat zijn gewone werknemers, maar ook managers die niet dagelijks met deze thematiek bezig zijn. Om te controleren of het ook op een breder vlak al gedragen wordt. Ik denk dat wat je nu bij veel bedrijven ziet, en voornamelijk bij grotere organisaties die dit echt al wel op managementniveau inmiddels op de agenda hebben staan, is dat ze op het hoofdkwartier er heel druk mee bezig zijn, maar dat ze in de regio
van niks weten.
Heeft niemand er nog wat mee, weet je? Nee. Dat is iets wat ze daar doen. Ja. Dus hoe zorg je er nou voor dat het echt vanaf die top zijn weg vindt door de hele organisatie? Ik denk, dat zag je natuurlijk heel schrijnend tijdens de BLM-protesten in 2020. Dat alle organisaties zeiden Black Lives Matter, Black Lives Matter. En dat deze mensen, dat de zwarte mensen terecht zeiden van ja, if we matter, show us. Oh nee, je hele board is gewoon wit.
Okay, ja, precies. Ja. Ja.
Leuk, weet je, de werkers op de vloer wel, ja top. Maar zolang het zich niet doorvertaalt naar boven.
Ja.
En ook dus the other way around. Ja, dan blijft de uiteindelijke verandering ergens steken.
Ja, dus jullie proberen het eigenlijk van een hot topic of van een hype daarvan weg te halen, maar eigenlijk echt in een soort van de echte bedrijfsmissie ook dat te verwerken.
Ja, nou, absoluut. Dus wij zeggen ook echt, wij spreken met de CEO of met de COO. Als de CEO zegt, hier is mijn HR-medewerker, los het daar maar mee op, dan zijn wij niet je partij, want dan ben jij nog niet serieus genoeg. HR is een onderdeel van de oplossing, absoluut, maar Het moet op strategisch niveau gedragen worden. En het moet op strategisch niveau niet alleen gedragen worden, maar het moet geïntegreerd worden. En ik denk dat daar zit nu het meeste werk. Ja, als het de bewustzijn er is, dan wordt het vaak al wel op een manier gedragen. Mm-hmm. Maar ja, hoe ga je het integreren? Want het roepen, ik ben een feminist, is één ding. Maar ja, wat betekent dat in je day-to-day business?
Ja, precies. En dan kun je nog spreken over ook diversiteit. Je kunt veel verschillende mensen in je organisatie hebben. Maar nou ja, zoals dat ook met in eerdere interviews naar voren kwam met Nika van Trickle. Ja, maar ervaren die mensen bijvoorbeeld microagressies en dergelijke, weet je, waardoor er eigenlijk geen inclusie is. Dat zijn natuurlijk allemaal tekenen van of iets wel of niet klopt.
Ja, ja, dat zeker. En uiteindelijk heb je daarmee ook nog eens zo dat uiterlijke diversiteit ook niet altijd divers is. Dus ik sprak laatst met een partij in de financiële wereld. Nou, die hebben er heel veel moeite aan gedaan om in ieder geval op uiterlijk diverser te zijn. Dus op gender, op leeftijd, op etniciteit. Volgens mij zelfs op seksualiteit inmiddels wel wat mensen in de mix. En ze zeggen ja, maar uiteindelijk merken wij het in de ontwikkeling van onze propositie totaal niet. En weet jij misschien waarom? Ik zeg, nou ja, heb je naar de achtergronden gekeken? Het zijn uiteindelijk allemaal mensen die op eenzelfde soort manier getraind zijn en die op eenzelfde manier hebben leren denken, omdat dat is wat op dit moment de geldende tendens is.
Ja.
Ja, dan kan je aan de buitenkant nog zo divers zijn, maar als je allemaal op dezelfde manier kijkt,
dan brengt het nog geen vernieuwing.
Ja, dan ga je het dus ook niet voor elkaar krijgen. Nee. Nee. Dus het is ook niet altijd direct de oplossing, maar het is zeker een stap in de goede richting. En wat je zegt, ja, divers betekent niet automatisch inclusief. Want ja, microagressie, maar ook grotere uitgesproken dingen. Als je als vrouw altijd maar op het toilet moet gaan zitten kolven. Ja, ja. Dan is het heel logisch dat jij je vrouwen rond de 35, 40 kwijtraakt. Want die hebben dat misschien bij het eerste kind gedaan. Maar die denken bij het tweede kind, bekijk het maar.
Ja, en vooral nu de markt zo goed is, dat bedrijven het misschien ook voelen van, oh, we moeten er echt wat voor doen om mensen te houden en aan te trekken. En misschien dat ze daardoor ook meer gemotiveerd zijn om nu die veranderingen door te gaan.
Ja, ik hoop het wel, want het is wat je zegt, hè, het is voor het eerst sinds een 10, 20 jaar dat de markt weer zo is dat er meer vraag naar personeel is dan dat er personeel is wat werk zoekt. Ja, dat is wel een trigger die werkgevers ertoe dwingt om weer een aantrekkelijke werkgever te worden.
En ja.
We hebben ook best wel een periode gehad waarin je blij mocht zijn dat je werk kon vinden. Ja, en dat vind ik zelf af en toe wel echt het jammeren van deze thematiek. In de zin, hè, voor mij werkt dat niet zo, want voor mij is het gewoon het beginpunt. En ja, zonder dat kan je eigenlijk niet meer een werkgever in de 21ste eeuw zijn.
Nee.
Maar dat is niet hoe onze kapitalistische economie werkt. Dus het is uiteindelijk ook hopend dat, ik ben van de millennial generatie, maar je ziet het bij de Gen Z's al helemaal, dat we het ook echt als werknemers gaan afdwingen. Dat het gewoon talk the talk, maar nou ja, walk the walk ook.
Ja.
Als dat dus niet overeenkomt, ja, dan vinden we wel een andere baan.
Ja, precies. Ja, en daarover gesproken. Deze week was in het nieuws dat 550 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken in een brief hebben aangegeven dat functies te vaak naar mannen gaan in plaats van naar vrouwen. En ze vragen daarin ook om meer diversiteit. En de top die heeft nu aangegeven te gaan onderzoeken hoe ze de diversiteit en doorstroom kunnen verbeteren. Maar vaak hoor je eigenlijk ook dat er in organisaties wordt gezegd, ja, maar we kunnen die goede vrouwen gewoon niet vinden. Ze zijn er gewoon niet. Wat vind jij hiervan?
Nou ja, in het kader van dit verhaal is dat dus helemaal de grootste onzin. Het is sowieso de grootste onzin, maar in dit kader helemaal. Want er was een vrouw.
Ja.
Er was een topkandidaat die op alle fronten geschikt was. En onze fijne minister Hoekstra die heeft gewoon gezegd, ik voel de klik niet. Ja, dat is dus bias ten top. Want daar zit je dus in je old boys netwerk. Je kijkt niet naar skills en capabilities, maar je kijkt naar die klik. En die klik is sowieso funest in aannamebeleid. Hè? Want als je altijd op zoek bent naar die klik, dan ben je dus op zoek naar een bepaalde cultuur. En dan zoek je dus altijd op dezelfde type mensen. Dus als je divers wil gaan aannemen, dan is die klik de eerste dooddoener.
Ja.
En daarnaast is het ook de grootste onzin. Het is überhaupt de grootste onzin. Want vrouwen niet kunnen vinden. Kijk, en dat is iets wat mijn vorige werk me echt wel heeft doen inzien. Ik heb een leuk LinkedIn bestand aan connecties ondertussen. Ik zit zo over de 3500. Nou ja, ik kan je zeggen, en ik heb het niet eens nageteld, maar ik durf te zeggen 90% is vrouw. Waarom? Omdat ik heel erg, nou ja, in mijn vorige positie, heel erg in die vrouwen scene, of op deze thematiek, maar vooral gericht heb op vrouwen. Als je namelijk zoekt, dan zul je vinden.
Ja.
Maar de vraag is, weet je waar te zoeken? En weet je, en ben je bereid er ook iets langer over te doen? Kijk, tafeldame niveau voor praatshows is al vaker gezegd, nee, er zitten te weinig vrouwen aan tafel. En een van de argumenten is dan vaak, ja, vrouwen zijn te ingewikkeld, want die willen altijd veel te lange voorbereidingstijd. En soms is het gewoon ad hoc. En dat is heel ingewikkeld om in te vullen met vrouwen.
Ja.
Wij hebben zelf een periode een talkshow, YouTube talkshow gehost. Nou, midden in coronatijd. Dus ik heb het 3 keer gehad dat iemand een avond van tevoren of de ochtend zelf moest afzeggen. Want positieve test. Nou, 2 van die 3 keer heb ik gewoon iemand kunnen vinden. Een vrouw. Weet je, en de eentje echt die ik om 10 uur 's ochtends heb gestrikt en die om 1 uur in de studio zat.
Ja,
dus het gaat er gewoon om, wie ken je? En ken je genoeg vrouwen? Of weet je in ieder geval waar je zou moeten zoeken voor vrouwen? En daar zijn natuurlijk ontzettend goede clubs al voor. Nou, de Next Women is er eentje. Nou, SER Topvrouwen Database is natuurlijk ook echt één. En daarnaast ook, ja, weet je, ben je bereid om aan te nemen op attitude, dus niet alleen op skills. Hè? Dus een vrouw die misschien nog nooit eerder in zo'n positie heeft gezeten, maar uit een andere industrie komt of wel bepaalde zaken al laat zien. Wat kan je trainen? Wat kan je leren? En wat heb je echt nodig? En heb je dat duidelijk in kaart? Want daarmee kan je sowieso een veel diverser aannamebeleid gaan voeren.
Ja.
Maar goed, vrouwen niet kunnen vinden, dat is echt,
ja,
je zoekt niet goed genoeg. Ik heb dat met heel veel fondsen, dat gesprek ook gevoerd. Investeerders die zeiden, ja, en weet je, wij willen heel graag investeren in vrouwen. Wij willen wel. Maar die vrouwen, ja, die zijn er gewoon niet. En dan, nou, aan de ene kant dat ik dan echt zei van, ja, maar sorry jongens, ik heb 400 pitch decks over mijn bureau zien gaan in de afgelopen tijd. Het waren allemaal vrouwen hoor, dus
ja, precies.
Mij weten ze wel te vinden.
Ja.
Dat één, dus één, ze zijn er. En twee, ben jij ook interessant voor die vrouwen? Wat zijn jouw financieringsvoorwaarden? Wat zijn jouw vragen? Hoe ziet jouw merk eruit? Is dat een inclusief verhaal? Of spreek je eigenlijk gewoon allemaal snelle jongens van eind 20 aan die de Zuidas verlaten hebben en nu een start-up willen beginnen?
Precies,
ja. Niks mis mee, maar precies, die gaan mij ook niet mailen. Die denken namelijk niet, oh, ik zal eens even kijken of ik bij de Next Women financiering kan ophalen.
Ja, precies. Ja, dus eigenlijk heel duidelijk, als organisatie kun je er zelf wel wat aan doen. Je moet zoeken op de juiste plekken. Dus Popke, ik hoop dat je luistert. Ik hoop dat Buitenlandse Zaken echt het beleid gaat aanpassen. Maar terug naar jou. Op welke prestatie op het gebied van gendergelijkheid ben jij het meest trots?
Ja, waar ben ik het meest trots op? Ik ben heel trots op dat bankenprogramma wat we ontwikkeld hebben. Uit de Next Women met onder andere Better Future, de FMO, Dutch Development Bank en dan de drie grote banken van Nederland. Dat was echt wel een hele belangrijke eerste stap in deze discussie. Waarbij het dus niet alleen maar is, fix the women. Maar ja, vrouwen kunnen bepaalde dingen nog beter leren of ontwikkelen. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk in dat systeem waardoor ze dat niet willen of niet eens weten dat ze dat moeten doen.
Ja, want wat was het doel van die samenwerking?
Nou, echt om die bancaire wereld inclusiever te maken. Dus waar in de media het de laatste jaren veel gaat over hoe het in de venture capital wereld, dus het risico investeren, hoe het daar zo scheef zit dat daar maar 2% van het geld naar vrouwen gaat, zit het bankair gezien niet heel veel beter. Alleen geven die niet zomaar hun data vrij. Dus dat ging er echt om van, ja, hoe kan die bank nou daar beter op handelen? En wat heel gaaf daarvan is dat Chantal Korteweg, die bij de FMO Dutch Development Bank zat, inmiddels de eerste directeur Inclusive Banking van Nederland is geworden. De ABN AMRO heeft daar een afdeling voor opgezet. En die heeft afgelopen week het Inclusive Banking Report aan Hare Majesteit de Koningin kunnen presenteren.
Ja, dus, heel bijzonder.
Het heeft echt wel een balletje aan het rollen gebracht. En voor mij persoonlijk ook wel om in te zien dat ik het belangrijk vind om inderdaad niet alleen maar op het individuele niveau vrouwen te willen helpen of te willen ondersteunen. Helpen klinkt ook zo hulpbehoevend. Maar echt te kijken van, ja, wat kan er nou op systemisch niveau? Wat moeten we doen? Wat is er nodig? Wat is er ook nu nodig om die beweging tot stand te brengen? En daarmee dus ook wel de stap naar Una Collective te maken.
Ja, te gek. Mooi. Dus dat heeft zeg maar geleid tot die stap ook.
Ja. Ja,
ja, wat mooi. Hey, en je hebt zoveel meegemaakt in jouw werk. In allemaal verschillende vormen. Waarschijnlijk positieve en negatieve ervaring op dit gebied. Wat is je grootste learning tot nu toe? Wat had je willen weten toen jij jonger was?
Ja, dat het enorm veel geduld vraagt. En dat het belangrijk is dat er dus frontrunners zijn. Dat er mensen zijn die nog echt in de bres springen, zo gezegd. Dus ik weet, in een van mijn allereerste salesgesprekken voor het jaar-event toen de tijd, zat ik tegenover twee vrouwelijke managers en die zeiden, ja, we vinden dit dus echt de grootste onzin. We geloven hier totaal niet in. We vinden helemaal niet dat dit belangrijk is. Dus waarom zouden we jullie moeten sponsoren? En dat ik daar echt zat van, waarom zit ik hier als je er zelf dus niet de toegevoegde waarde van inziet? Zitten we elkaars tijd hier dan niet te voldoen? En twee, dat ik echt enorm geschokt was dat twee vrouwen dat tegen me zeiden. Dat ik dacht, maar juist jullie zouden het toch moeten snappen. Of ook al heb je het voor jezelf misschien niet zo gezien. En ik denk dat dat gewoon een grote levensles is. Ook al heeft het op jou direct geen effect, omdat je in een goede omgeving zit, of inderdaad, of je hebt ervoor geknokt en je bent er gekomen. Erken dat het niet voor iedereen zo is. En erken ook je privileges daarin. Ook, ik ben ook een witte vrouw. Dus ook ik heb bepaalde privileges. Dus ik sta een paar stapjes voor.
Ja.
Op mensen in andere posities. Ik heb geen last van een fysieke disability. Ik ben ook niet neurodivers. Nou, van de 7 vinkjes vink ik weer 4 of 5. Dus ja, ook ik zit nog wel redelijk goed. Maar dat betekent niet dat ik daarmee dus kan zeggen van, oh ja, weet je, er hoeft niet zoveel meer te gebeuren. Want ik kom er wel. We hebben een maatschappelijk... Ik vind dat we als mensen, als we allemaal een bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden voelen, dan zouden we al veel meer stappen veel sneller kunnen zetten. In plaats van dat het altijd eerst gaat over wat voor impact heeft het op mij als individu.
Ja, dat persoonlijke gewin, zeg maar.
Ja, ja, dat altijd voorop staat. Hè? En ik heb dat ook, wederom ook hier thuis. Ik en mijn partner, die heeft het af en toe wel zwaar met mij hoor. Want die heeft, voordat hij met mij een relatie heeft gehad, nog nooit over dit soort dingen nagedacht. En die zei in eerste instantie ook van, ja, maar ik heb er geen last van. Dus hoezo? Ja, maar omdat jij er geen last van hebt, betekent niet dat het niet een groot probleem is.
Ja.
Hetzelfde laatst met vrienden die... Ik geef zowel op mijn LinkedIn als op mijn Instagram aan de pronouns. En die zeiden, ja, ik vind het toch zo fijn dat als ik dan op jouw Instagram ben geweest, dat ik weer weet dat je een vrouw bent. Want dat, ja, daar twijfel ik nog wel eens aan.
Ja.
Ik zeg, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er helemaal niet om dat ik wil laten weten dat ik een vrouw ben. Het gaat erom dat er een groep is voor wie dit ingewikkeld is. En in plaats van dat we als samenleving, zelf ook trouwens over je seksuele geaardheid, dat we altijd maar aannemen dat de meerderheid de norm bepaalt en dat het heel ongemakkelijk moet zijn als jij daarvan afwijkt, dat we die norm gewoon uitvlakken en gewoon zeggen, het is gewoon open. De vraag is, hoe zit het voor jou?
Ja,
wat zijn je pronouns? Of waar ligt je seksuele geaardheid als je in de kroeg met elkaar staat te flirten? In plaats van dat het altijd maar... En we gaan ervan uit dat het...
Een aanname.
We gaan ervan uit dat het hetero is, totdat het tegendeel bewezen is. We gaan ervan uit dat het binair is, voordat je... En we maken het vooral lekker awkward voor jou, om dat dan te gaan vertellen.
Ja, precies. Dus je wilt eigenlijk die openheid normaliseren.
Ja, ja. En het is veel meer vanuit compassie elkaar te handelen. En ik denk... En ook, weet je, ook wel het gesprek aangaan. Ik denk dat dat is iets wat mijn partner me wel geleerd heeft, die... Ik zei op een gegeven moment tegen hem, ja, weet je, ik ben er gewoon... Ik wil het jou niet ook nog uit moeten leggen. Weet je, educate yourself. Open een boek, lees een artikel, luister een podcast. Hoezo moet ik het werk ook nog bij jou doen? Waarop hij wel heel, en ergens heel mooi de bal terugkaatst. Hij zei van, ja, maar waarom wil je het juist mij niet leren? In plaats van... Waarbij ik zoiets had van, ja, maar weet je, ik sta de hele dag al op de bühne.
Dit uit te leggen,
mensen duidelijk proberen te maken. En dan zit ik thuis aan de keukentafel en dan moet ik het jou nog duidelijk beter te maken. En ik denk, daar ligt ook de waarheid ergens in het midden. Want uiteindelijk is het natuurlijk op het moment dat het zo belangrijk is. En ik dat ook weet duidelijk te maken, ook aan hem om zich daar verder in te ontwikkelen. Maar aan de andere kant, ja, als ik nou met hem begin en hij gaat vervolgens zijn werk weer in en neemt dat ook weer mee.
Ja.
Ja.
Ja, precies. En ik denk hoe meer verhalen we vertellen en die kunnen beluisteren, hoe meer we kunnen inleven in al die verschillende situaties en dat we begrip krijgen voor elkaar. En wat jij zei, hopelijk ook meer compassie om dus open te staan voor die nieuwe vormen en iets minder aannames doen.
Ja.
Is er een boek waar jij heel veel aan hebt gehad?
Ja, die heb ik laatst ook als gouden leestip mogen delen op nu.nl. Dat is Mary Beard's Women and Power. En het is een heel dun boekje. Volgens mij iets van 100 pagina's. Je hebt hem echt in een halve middag uit. Maar wat dat boek heel goed doet, is het laat zien dat wij in een geconstrueerde wereld leven. Dus wij leven in een wereld die is ontwikkeld door mannen, voor mannen, met mannen. En dat wil niet zeggen dat alle mannen die nu op deze wereld leven daar verantwoordelijkheid over dragen. Maar het laat zien hoe onze default setting is ingericht op mannen. Hè? Daar heb je natuurlijk ook het boek Invisible Women voor.
Ja.
Die geeft daar eigenlijk meer data gerichte dan nog bewijzen voor. Maar wat Women in Power echt laat zien is hoe onze hele wereld, hoe alle structuren zijn ingericht ten behoeve van mannen, laat ik het zo zeggen. Dus het is, de kans is groot dat de man, of de kans is onvermijdelijk eigenlijk, dat de man altijd bovenaan zal uitkomen. Want zo is de wereld opgezet.
Ja.
Dus wat dat voor mij heel erg heeft gedaan, is laten nadenken. En dus ook dat bankenprogramma, maar ook nu binnen het werk van... Er zijn bepaalde stappen die we nu als vrouwen, als non-binaire mensen, als mensen vanuit een andere etnische achtergrond, als mensen, nou, iedereen die zich onder een minderheidsgroep kan identificeren, die wij kunnen doen om iets makkelijker in deze wereld ons voor te bewegen, laat staan ook iets verder in deze wereld te komen. Maar uiteindelijk zal het systeem opnieuw gevormd moeten worden.
Ja.
Om echt die verandering door te zetten. En anders dan blijven we altijd in een systeem werken wat niet voor iedereen gemaakt is. En dat systeem kan je maar tot een bepaald punt forceren. Maar in de kern zal dat altijd hetzelfde blijven. Dus dan zit je bijna meer aan een schijnwerkelijkheid te bouwen. Waarvan we dan denken dat we heel divers gaan zitten zijn. Maar dat is nooit helemaal mogelijk. Omdat het systeem gewoon vanaf de basis, vanaf de kern, daar niet op ingericht is.
Ja.
Ook een beetje deprimerend. Maar...
Ja, ik wou net zeggen, ergens niet heel hoopgevend. Maar wel, denk ik, heel goed om inzicht te krijgen. Dus het klinkt wel echt als een must-read.
Ja, en een boek wat ik nu aan het lezen ben, is A Radical Awakening. Daar heeft Alicia Keys op een gegeven moment ook het eerste gedicht van voorgelezen op Instagram. En wat zij zegt is... Iemand heeft zoveel macht over jou als dat jij hem geeft. En die is heel ingewikkeld natuurlijk. Want hè, er zijn heel veel situaties waarin je in geweldsrelaties... Waarin je echt niet meer voelt dat jij die macht hebt om weg te gaan bijvoorbeeld. En het te makkelijk is om te zeggen, ja, maar die macht heb je wel. En als jij blijft zitten, dan is dat aan jou. Maar uiteindelijk komt het wel daar weer op neer. Dat jij hebt nog steeds... Je voelt die macht niet, maar je hebt die macht nog steeds om weg te gaan. Hè? Uiteindelijk is dat ook het enige wat dat soort relaties doorbreekt.
Ja.
Dus hoe wij ook als vrouwen, laten we het daar maar weer even over hebben, mannen kunnen doen wat mannen doen, omdat wij vrouwen het ook toestaan. En dan komen we eigenlijk ook weer een beetje terug op het begin van het gesprek. En de sisterhood, hè, zolang wij... Divide and conquer, het is het oudste trucje in het boek. Zolang wij te druk zijn met onderling... elkaar te kritiseren en het wel of niet met elkaar eens te zijn, kunnen die mannen doen wat ze willen. Terwijl als wij nou als vrouwen, als minderheidsgroepen, ons weten te verenigen en een vuist maken naar die witte man die nu denkt dat hij de meerderheid is, dan hebben ze gewoon geen poot om op te staan. Ze hebben zoveel macht als dat wij toestaan dat ze hebben.
Ja.
Maar ja, hoe ver ben je bereid te gaan? Hè? Want we komen bijna op een soort revolutie.
Ja, precies. Ik kan zeggen dat marxisme, de omverwerping van de heersende macht.
Dus ik heb er ook nog niet de oplossing voor. Want aan de ene kant denk ik, ja, ben ik ook heel erg wel van het feminine en we moeten het samen doen. En uiteindelijk gaat feminisme er niet om dat wij zo meteen als vrouwen er allemaal zitten en dat die mannen het lastig hebben. Het gaat om samen.
Ja.
En aan de andere kant denk ik ook van, ja, maar hoe ver gaan we dus komen als wij het zo lief samen willen blijven doen? En wanneer moet je nou echt zeggen tot hier en niet verder? En anders dan, ja, is er een heftigere weerstand nodig. Dan laten we erover praten met elkaar.
Precies, op een lieve manier, met een theekransje.
Ja, ja. Ik heb de oplossing nog niet hoor.
Nee, precies, maar dit zijn mooie boekentips die je ook alweer helpen met nieuwe inzichten. En ik denk alleen op die manier komen we uiteindelijk verder. Dus dank daarvoor. En heel erg bedankt voor deze wijze lessen en alles wat je zo open en eerlijk met ons hebt gedeeld. Echt te gek om jouw verhaal te horen. En voor ons ben jij dus echt een echte female boss. En ik ben heel benieuwd, van welke female boss zou jij haar verhaal willen horen?
Ja, ik heb natuurlijk een aantal namen al wel laten vallen.
En je hebt een groot netwerk, hoorden we net al.
Ook nog
honderden vrouwen erin, duizenden zelfs.
Ja, nee, ik denk, of ik weet, hè, het verhaal van Simone Brummelhuis is heel interessant om eens te horen. Chantal Korteweg, die zit nu echt wel op een hele unieke eerste positie. Dus dat is een heel goed verhaal, kan ik me zo voorstellen. Mijn businesspartner is Sophia Ashatli, Canadees-Amerikaanse, die hier in Nederland dus is gekomen. Cybersecurity specialist is en nu zich ook hiervoor inzet. Heeft een heel interessant verhaal. Eline Leijten is een oud ondernemer die zich nu inzet voor zwangerschap en draagmoederschap, maar nou ja, over de hele linie goed zwanger zijn in Nederland. Nancy Pollion is een enorme voorvechter van women empowerment.
En vooral sisterhood ook.
Sisterhood, personal branding.
Ja.
Heeft een hele imposante carrière in de muziekindustrie in Londen gehad. Heeft daar ook de meest fantastische verhalen over.
Ja.
Ja, er zijn er zoveel.
Ja, maar dit zijn al fantastische namen. En ik denk inderdaad hele inspirerende vrouwen. Dus wie weet horen wij deze verhalen een keer terug in de podcast. Maar ik wil jou in ieder geval nu heel erg bedanken, Rix, voor jouw verhaal en al je wijze lessen. Daar kunnen we zeker wat mee. En nou ja, we kunnen weer lekker met onze neus in de boeken duiken. Dank je wel.
Graag gedaan. Thanks.
Heb je genoten van deze podcast? Ik zou het te gek vinden als je een review achter zou willen laten. En je via Apple Podcasts abonneert op deze show. Op die manier kunnen we samen meer vrouwen inspireren, motiveren en waarderen. Alvast bedankt en tot snel!